zesde week van onze serie Pursuing His Presence. En naarmate de serie langer duurt, wordt de intro altijd korter. Hij vindt zijn oorsprong in Amerika, in iets wat Randy Remington zei. We vertalen pursuing niet, want er is geen goede vertaling voor. En in de weken dat we in deze serie zitten, gaan de diensten over het komen op het punt van dat najagen van zijn aanwezigheid. Niet alleen de preken, niet alleen de aanbidding. We praten en zingen er niet alleen over, maar we willen er ook met elkaar ons naar uitstrekken. Dit is wat er allemaal al geweest is. Vandaag komen we aan het einde van de geschiedenis van Johannes de Doper. Hij is degene naar wie we de afgelopen weken gekeken hebben als kapstok om met elkaar te leren van die dynamiek van pursuing his presence. En hoewel dat vandaag gaat over zijn executie en zijn sterven, hebben we volgende week nog één nabrander over Johannes. En dat merk je volgende week vanzelf. We nemen in de serie bewust kleine stapjes, zodat we ze echt kunnen doorleven en tot ons kunnen nemen. En wat je ook over deze serie onthoudt, één ding moet je onthouden. Pursuing his presence begint bij hem. Hij had ons eerst lief. Hij is degene die naar ons uitreikte. En het is niet zo dat we hem na moeten jagen en daarmee onze liefde moeten bewijzen. Hij hield eerst van ons. En alles wat daaruit voortkomt, het hele plan van God, ontstaat daar zijn liefde voor ons. Goed, eerste week hebben we gekeken naar de aankondiging van de komst van Johannes. En gezien hoe dat je met elkaar zijn aanwezigheid najaagt als een kind. Tweede week hebben we gezien dat dat kind in afzondering in de woestijn gaat en daar gesterkt wordt door de geest. En een jonge Johannes wordt daar gelouterd door de aanwezigheid van God en de afwezigheid van al het andere. Toen hebben we gekeken naar pursuing his presence in gehoorzaamheid. Hoe het hart van God ernaar uitgaat om onze paden recht te maken, te effenen, hobbels te verwijderen. En dat hij daarom ons zijn instellingen geeft. En toen hebben we een week gehad dat Riek sprak. En daarna zijn we terechtgekomen in een moment waarop Johannes ferme taal spreekt. Adderen gebroed. En jullie arrogantie, over geestelijke arrogantie, zit je in de weg. Breng vruchten voort. En zijn boodschap was: jaag de aanwezigheid van de Heer na in alles wat je doet. En weet je, wat me zo typeerde daar was dat hij niet tegen die tollenaar zei van je moet je bekeren en kappen met tollenaar zijn. En die zegt, joh, als je op die plek bent, jaag dan mijn aanwezigheid daarna en doe het eerlijk. En prachtig om te zien hoe dat Johannes de boodschap brengt van zijn aanwezigheid najagen in alles wat je doet. Vorige week zaten we in zijn aanwezigheid uitnodigen en najagen in het gebied waarin het misgaat in ons leven, in de duisternis, in het gebied van zonde. En ik heb dat vorige week gezegd, ik ga dat nog één keer herhalen. Veel christelijke tradities leren van dat is de plek waar God niet zijn kan. Daar moet je van weg, je moet je bekeren en je moet hem elders vinden. Weet je, bekering en genade zijn twee dingen die aan elkaar vastzitten. Op het moment dat ik me bekeer van mijn zonde en ik vraag om vergeving, is die daar, op het moment dat ik hem vraag. Maar dit gaat niet over het verkrijgen van vergeving. Dit gaat over, Heer, ik nodig u uit op die plaats waar het telkens misgaat. Ik wil dat uw aanwezigheid in die plaats komt, zodat het die plaats verandert. Zodat uw aanwezigheid zijn sporen nalaat in dat gebied waar de vijand me iedere keer weer bij mijn lurven vergrijpt. Waar ik iedere keer weer op mijn snuffert ga. Waar ik iedere keer weer... En wilt u in dat gebied komen? En ik wil in dat gebied uw aanwezigheid najagen. En dan vandaag gaan we naar deel 6. En dat staat in het teken van de executie van Johannes. En hoe de dynamiek van zijn aanwezigheid ook momenten van verdriet, lijden en momenten dat we genoeg hebben aan onszelf baan kan breken. Nou, tot op heden hebben we de hele geschiedenis van het leven van Johannes uit twee evangeliën gelezen, Matthäus en Lucas. En zo af en toe hebben we even gewisseld, omdat de een ander accent neerlegt dan de ander. Maar weet je, zowel in het evangelie van Matthäus als in dat van Lucas gaat op dit moment in het leven van Johannes de camera direct naar Jezus. En misschien zelfs wel een beetje rukzichtloos. Een beetje dat je denkt, nou, hoe kan je nou toch zo'n belangrijk stuk eigenlijk overslaan? In alle twee de evangeliën zien we dat zodra de bediening van Johannes aan het einde komt, doordat hij Jezus gedoopt heeft en dat Jezus de stap neemt waar we het vorige week over gehad hebben, laat dit geworden, want hiermee wordt Gods gerechtigheid volheid. Zodra dat gebeurd is, dan zoomen de evangelisten in op de verzoeking in de woestijn. En hoe Jezus, geleid door de geest, de woestijn ingaat. Vol van de geest, bekrachtigd door de geest, zoals Johannes dat had in de woestijn. Terugkomt uit de woestijn en aan zijn bediening begint. En dat doen ze alle twee redelijk gedetailleerd. Alleen Matthäus wijt nog een paar woorden in hoofdstuk 4 aan de gevangenneming van Johannes. Lees even met me mee. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Capernaum aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja, land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee, aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Luister, het volk dat in duisternis leefde zag een groot licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen. En dan staat er achteraan. En vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Eigenlijk best schokkend dat die twee evangelisten er voor de rest niet zo heel veel meer aan wijden dan dit. Op het moment dat de gevangenneming plaatsvindt. Daarna wordt er nog meer over geschreven. We horen pas over de dood van Johannes als dat al lang en breed gebeurd is. En als er een soort oproer ontstaat rondom de bediening van Jezus. En dan zie je dat mensen gaan refereren aan, is Johannes soms opgestaan uit de dood? Want in die tijd was er dezelfde oproer. Dus datgene wat we erover weten gaat niet zozeer over een verslag van de gebeurtenis op dat moment, maar veel meer daarna. Als Jezus zijn bediening begint, dan loodst hij als het ware zijn bediening de volgende fase in door de 12 uit te zenden. En dan zegt hij, ik wil dat jullie uitgaan naar de steden, naar de dorpen, en dat je waar je komt het koninkrijk verkondigt en de boodschap van het koninkrijk verkondigt, dat je uitreikt naar de mensen daar. En als ze dat doen, gebeurt er van alles. Er gebeuren wondertekenen, er worden mensen bevrijd en die hele tumult ontstaat. En de hele omgeving gonst van de wonderen die er gebeuren. Niet alleen door Jezus, maar door die 12 die altijd bij hem waren. Zieken worden genezen, mensen met demonische bezetting in hun leven ontvangen bevrijding. En de boodschap van het koninkrijk breekt krachtig baan. En van dit tumult krijgt Herodes lucht. Het komt hem ter oren wat er allemaal gebeurt in het land. En dan zegt hij, is Johannes die ik ter dood heb laten brengen soms opgestaan uit de dood? Want alleen onder zijn bediening zouden dit soort dingen immers plaats kunnen vinden. En dan, niet als verslag van het gebeurtenis in de geschiedenis, maar pas op het moment dat de vrucht van Jezus' bediening tumult veroorzaakt, gaan de evangelisten haast als side note zeggen, en zo ging die dood trouwens. En dat is wat we gaan lezen. En ik heb vandaag gekozen voor de versie van Marcus. Ook opnieuw vanwege de mooie details die hij daar uithaalt. Lees met me mee. Geen opbeurend verhaal. Geschiedenis. Het is geen verhaal. Koning Herodes hoorde van hem. Dat is van Jezus. Want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden, Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Anderen zeiden, het is Elia. En weer anderen zeiden, het is een profeet zoals die er vroeger waren. En toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij, het is Johannes die ik heb onthoofd, die is weer opgestaan. Want Herodes, en dan komt de uitleg over hoe hij tot zijn eind gekomen is. Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem aan handen en voeten geketend laten opsluiten. Vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer, Filippus, met wie hij, Herodes, getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd, u mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. En sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen. Maar ze kregen de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Herodes had van Johannes een toegepaste uitleg van jaag zijn aanwezigheid na op alle gebied gekregen. Herodes had een affaire met zijn schoonzus. En de schoonzus, Herodias, had op enig moment begrepen dat er veel meer voordelen zitten aan de vrouw van de koning zijn dan aan de vrouw van de broer van de koning zijn. En op enig moment gaat die affaire zover dat, en de Bijbel verhaalt niet hoe dat tot stand gekomen is, dus daar blijf ik zelf ook maar af, maar dat hij besluit, ik ga deze vrouw tot mijn vrouw nemen. En daar vond men in de landen iets van. Dat is ook vrij logisch, want deze vrouw zat ook nog in een actief huwelijk met zijn zwager. Ja, kan je het je voorstellen? Hier maken we soapseries over tegenwoordig. En wat er gebeurt is dit. Op enig moment krijgt Johannes hier lucht van. En als er een gelegenheid komt, als je de Chosen kijkt of zo, dan zie je dat dat vaak is in het voorbijrijden. Herodes die dan in zo'n rijtuig voorbijrijdt en dat Johannes zegt, nu ik toch hier ben, mag ik u iets vertellen. Maar in ieder geval, Johannes zegt, met alle respect, jij mag niet trouwen met de vrouw van je broer. Want dat heet overspel. En joh, ja, Gods aanwezigheid na ook in dit gebied. En hij geeft hem een vrij toegepaste versie van, dit hoort in alle gebied thuis. En wat er vooral gebeurt, is dat Herodias daar behoorlijk van de leg is. Het is Herodias, zegt de Bijbel, die vanaf dat moment zoiets had, jou moet ik niet. Ik heb het op jou gemunt, jij zegt de dingen die ik niet wil horen. Jij zegt dingen die potentieel een streep door mijn koninklijke toekomst heen halen. En ze zegt, er staat dat ze vanaf dat moment niks liever wilde dan hem uit de weg ruimen. En zeer waarschijnlijk is het onder druk van Herodias dat Herodes Johannes gevangen neemt en aan handen en voeten laat ketenen en hem gevangen zet. Maar Herodes staat niet toe dat Johannes ter dood gebracht wordt, ook al was dat wat of dat Herodias van hem vroeg. Want dan staat er dit, dat de woorden van Johannes hem altijd in onzekerheid brachten. Maar kennelijk hoort hij in de woorden van Johannes het hart van een God die zegt, ik wil kromme paden recht maken. Ik wil bergen en heuvels slechten. Ik wil hobbelige wegen voor je effenen. Want ondanks het feit dat wat hij hoort hem iedere keer weer in twijfel brengt en hem op een plaats van oncomfortabel voelen brengt, hoort hij hem graag. Dat gaat niet over de boodschap, dat gaat over het hart achter de boodschap. Dat gaat over een hart wat gevormd is in 23 jaar woestijn. Dit gaat over het hart van God wat spreekt als het samen met het hart van Johannes in hetzelfde ritme klopt. Dit gaat over de vrucht die zit in de gehoorzaamheid aan God. Dit gaat over leven van het koninkrijk. En hoezeer het ook een appel doet op de moraal van Herodes, hij hoort hier de kromme paden rechtmakende, bergen en heuvels slechtende, hobbelende weg, effenmakende dynamiek van God. En hij hoort hem graag. Ik vind het niet bijzonder. En dat doet hem twijfelen aan de dingen die hij doet. En weet je, dit in twijfel gebracht worden over de boodschap, wat zijn aanwezigheid kan gaan doen, zorgt ervoor dat hij constant bescherming geeft voor Johannes. Zeg, het raakt me en ik wil het niet horen. En het zegt iets over alles waarof dat ik me op dit moment middenin begeef en wat ik niet mee wil stoppen. Maar ergens hoor ik het ook graag en hij hoort het leven daarachter. En dus zorgt hij ervoor dat Johannes beschermd is tegen de moordlust van de gekrenkte Herodias. En als een soort slap compromis ketent hij hem en hangt hij hem in de gevangenis aan ketenen, handen en voeten geketend. En probeert zo zijn vrouw te sussen. En dan gaat de geschiedenis verder. Op een keer, dus dit gaat nadat er uitgesproken is dat Johannes constant de bescherming van Herodes geniet, op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor. Voor de moordlust van Herodias. Toen Herodes op zijn verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen en hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. Toen dat gebeurde was er de dochter van Herodias en ze kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen. Wat bij hen erg in de smaak viel. En de koning zei tegen het meisje, vraag me wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij bezwoer haar, wat je ook vraagt, Ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. En ze ging naar haar moeder en vroeg, wat zal ik vragen? En haar moeder zei, het hoofd van Johannes te dopen. Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem, ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes te dopen geeft. En deze vraag bedroefde de koning zeer. Maar hij wilde het haar niet weigeren, omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis, onthoofde Johannes en bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje. En zij gaf het aan haar moeder. En toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Stel je dit eens voor. Een koning die redelijk vol is van zichzelf, geeft een feest voor iedereen die ertoe doet in die tijd. En de wijn vloeit rijkelijk. En op enig moment komt de dochter van Herodias, dus het nichtje van de koning, de zaal binnen om te dansen voor de gasten. En hoewel de Bijbel dit niet expliciet vermeldt, ga ik ervan uit dat dit sensueler was dan de lokale klompendans. Want het doet iets met iedereen die hiernaar kijkt. En de dans van zijn nichtje laat de beschonken koning niet onberoerd. Hoor je hoe creepy dit is? Ah. En wat volgt is een moment van overmoed en brallen en zich groot voordoen ten overstaan van zijn gasten. Prachtig, prachtig, kind, wat je ook vraagt, ik zal het je geven. Al vraag je mijn halve koninkrijk. Kennelijk is zij er niet van onder de indruk. Zo'n typisch geval van even aan mijn moeder vragen, volgt. Als die zegt, je mag het zeggen, wat wil je? En ze gaat naar de moeder om te vragen wat ze wil. Hoor je dat dit niet gaat over wat zij wil? Hoor je dat dit niet gaat over een dynamiek van het ontvangen van gulheid? Hier zit een satanisch plan in. En de demonie druipt er vanaf. Dit is de macht van de duisternis die op deze plek de situatie aangrijpt en zichzelf naar binnen wurmt in een moordlustig complot. En ze zegt tegen de moeder, wat moet ik vragen? En moeder weet het instant, want dit koestert ze al een poosje. Deze haat koestert ze al een poosje. Ze zegt, het hoofd van Johannes de Doper op een schaal. Moet je je voorstellen, daar sta je dan met dat ding. Daar kan je toch niks bij voorstellen? En zo geschieden. En wat volgt is dat Johannes onthoofd wordt. Zijn hoofd wordt op een schaal de zaal binnengebracht om aan de aanwezigen te laten zien dat Herodes woord houdt. Want dat is waar dit over gaat. Als ze dit vraagt, dan staat er dat het hem zeer bedroeft. Maar hij kan geen gezichtsverlies lijden. En dus laat hij het uitvoeren. En dan staat er dat de leerlingen van Johannes komen en het ontzielde lichaam ophalen en het begraven. Matteüs 14 beschrijft dezelfde geschiedenis. En voegt eraan toe dat de discipelen van Jezus gaan informeren over wat hier gebeurd is. En ook die gaan we lezen met elkaar. Lees maar eens met me mee. Toen Jezus dit hoorde, de boodschap over het feit dat zijn neef, zijn vriend, de weg voorbereidde, onthoofd is vanwege de moordlust van een koningin, wannabe koningin, en de arrogantie van een koning. Toen Jezus dit hoorde, trok hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats. Alleen. Toen de scharen dit hoorden, volgden ze hem te voet uit de steden. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare. En er werd met ontferming over hem bewogen en genas hun zieken. En bij het vallen van de avond kwamen de discipelen tot hem en zeiden, de plaats hier is eenzaam en de tijd is reeds verstreken. Zend dan de schare weg, dan kunnen ze naar de dorpen gaan om spijzen, om eten te kopen. Maar Jezus zei tot hen, ze hoeven niet weg te gaan, geven jullie hen te eten. En ze zeiden tot hem, wij hebben hier niets dan 5 broden en 2 vissen. En hij zei, breng mij die hier. En ik heb bewust voor NBG gekozen, omdat de NBV een hoop dynamiek uit deze tekst haalt. Jezus hoort van de gruwelijke executie van zijn vriend, neef en wegvoorbereider. En als hij dit hoort, is er maar één ding wat hij wil. Even een moment voor zichzelf om dit te kunnen processen. Iemand die dit vreemd vindt? Hij wil even tijd voor zichzelf. En wat hij doet is, hij onttrekt zich aan de aanwezigheid van de massa door in een boot te stappen en naar een eenzame plaats te gaan. Alleen. Om te rouwen. Om met het verdriet te dealen. Om het verlies van zijn vriend een plaats te geven. En ik heb hier gezegd misschien, omdat de Bijbel het niet benoemt. Maar de Bijbel zegt dat Jezus mens was en ons in alles is voorgegaan. Dus ik denk ook om boosheid over de dynamiek van hoe een sluwe, overspelige vrouw door de vijand misbruikt wordt om zijn vriend op deze manier te onthoofden. En dat dit hem het leven kostte. Ik zou daar woest over zijn. En die hele mix van emoties brengt Jezus ertoe dat hij zegt, nu heb ik een moment voor mezelf nodig. Hij stapt in de boot en vaart naar de overkant van het meer om juist even vrij te komen van de aanwezigheid van de massa. Jezus is er even niet. Hij heeft even een moment voor zichzelf. En nogmaals, ik vind het logisch in zo'n moment van verdriet, toch? En het is toch prima dat hij even voor zichzelf kiest? Ja, dat is prima. Ook voor ons. Hoor niks anders dan dat. Maar, kennelijk denkt de mensenmassa er anders over. En op de een of andere manier hebben ze de lucht van gekregen waar die heen gaat. En ze haasten zich om te voet eerder te komen aan de andere kant van het meer dan dat Jezus daar per boot is. Nou weet je, natuurkunde was nooit zo mijn ding en wiskunde al helemaal niet. Nee, Marianne en ik hebben samen onze wiskundeleraar tot waanzin gedreven. En de vrucht daarvan was dat we alle twee geen wiskundelessen meer hoefden te volgen, dat we samen gezellig op de gang zaten. En je ziet wat daarvan gekomen is. Maar de kortste afstand tussen twee punten is een rechte lijn, toch? Dat heb ik nog wel onthouden. En als Jezus zegt, ik ga van hier naar daar en ik pak de boot, dan is dit echt langer. En in die tijd lagen ze geen fietspaden aan rondom de meren. En ik zeg niet dat het allemaal geëffend was. Die hebben behoorlijk door moeten stiefelen om er eerder te zijn dan Jezus. En ergens hebben ze zoiets van, ik weet niet waar die heen gaat, maar ik moet in zijn aanwezigheid zijn. En als Jezus aan de overkant van het meer komt, waar of dat hij naartoe gaat om zijn verdriet, zijn verbolgenheid, zijn boosheid en zijn rouw te processen. Tada, staat daar de menigte. Goed dat u er bent, want ik heb 3 zieke vrienden bij me. Wat? Weet je? En toen Jezus de scharen zag, zei hij, sorry jongens, maar dit vind ik behoorlijk ongepast. Kunnen jullie me niet even de tijd geven om te rouwen? Snap je niet dat ik nu even tijd nodig heb voor mezelf? Snap je niet dat mijn hoofd hier niet naar staat? Snap je niet dat ik mezelf niet kan geven, al zou ik willen, omdat ik boosheid in mijn hart heb? Snap je niet dat ik... Toen Jezus de schade zag, werd hij met ontferming bewogen. Ik zou al het andere logischer vinden. Toch? Als ik ooit in zo'n soort situatie kom en je verwacht dit van mij, kom je echt op de koffie. Daar gaat het door. Nu even niet. En Jezus ziet de scharen en hij wordt met ontferming bewogen. En vervolgens, te midden van zijn omstandigheden, die zijn niet ineens over, hè? Er is niet ineens een waaah, en Jezus wordt niet meer boos, rouwde niet meer. Die omstandigheden zijn exact hetzelfde. En te midden van die omstandigheden reikt hij met zijn helende aanwezigheid uit naar de gebrokenheid van de scharen. Wauw. Na verloop van tijd vinden zijn discipelen het welletjes en sporen Jezus aan om de mensen naar huis te sturen. Zeg, Jezus, er is geen supermarkt hier in de buurt. En deze mensen hebben honger. En by the way, het is al behoorlijk laat in de middag. Als ze nog in de gelegenheid willen zijn om iets te eten te kopen, is dit het moment om er een punt achter te zetten en ze weg te sturen. Vind ik ook niet onlogisch. Zou ik ook doen als ik een vriend die rouwt en verdriet heeft en boosheid in zijn hart heeft over zijn grenzen heen zie gaan, want zo zou ik dat uitleggen. Zou ik ook zoiets hebben van, ja, weet je, nou mooi, weet je, jongens, dank jullie wel, Jezus is moe, ga maar naar huis. En dat zou toch een prima vriendendienst zijn. En als de discipelen dit doen, dan zegt Jezus, even wachten, deze mensen hoeven helemaal niet naar huis. Dit is een mooie foto van 5 broden en 2 vissen. Niet goedgekeurd door deze versie van presentatie. Weet je, waar Jezus zelf uitreikt en zichzelf geeft te midden van verdriet en rouw, vraagt hij nu ook van zijn discipelen dit te doen. Want hij zegt, deze mensen hoeven helemaal niet naar huis. Geven jullie ze maar te eten. Wat? 5000 mannen, de vrouwen en kinderen niet meegeteld, staat er verderop. En die hebben zoiets. Hoe dan? Hij zegt, joh, kijk, tot voor kort was het nog Jezus die uitreikte. En nu vraagt hij van zijn discipelen exact hetzelfde te doen. En dan zeggen ze, ja, maar even wachten, met alle respect, we hebben niks. Ja, 5 broden, 2 vissen. Dan zegt hij, breng dat bij mij. Weet je, ook deze discipelen hebben met Johannes de Doper opgetrokken. Ook deze discipelen kenden de dynamiek waarin hij voorging. En ook zij rouwden. Ook zij waren zeer waarschijnlijk boos en verbolgen over hoe het die piep van een Herodias gelukt is om hun vriend om het leven te brengen. Toch? En wat zou je denken dat de executie van iemand die radicaal de boodschap van het koninkrijk verkondigde met hun doet? Dat hebben ze zojuist gedaan. Ze zijn zojuist het land ingegaan en ze hebben de boodschap van het koninkrijk verkondigd. En er zijn wonderen en tekenen gebeurd. En het tumult daarover doet de hele discussie over Johannes de Doper weer opwaaien. En ineens, weet je, dus als je leest wat hier gebeurt, dan moeten ze nog uitgezonden worden, want dit wordt achteraf geschreven. Maar dit is de dynamiek waar hun in zitten. En ineens wordt een van hun onthoofd voor het brengen van de waarheid. Wat zou dat met hun gedaan hebben? En dan zegt Jezus, laat eens wat, jullie zijn aan de bak. Wat? Nee. Nee, Jezus, sorry, we hebben net een heel slecht voorbeeld over hoe het af kan lopen als je doet wat jij zegt. Dan voor je het weet, wordt je hoofd op een schaal binnengebracht. En by the way, we hebben niks. We hebben niks te geven. Hebben we niet gezien hoeveel mensen hier zitten? 5000 mannen alleen al. En hoe kunnen we die ooit te eten geven? Ja, 5 broden en 2 vissen. En dan zegt Jezus, wijd aan mij toe wat je hebt. En hier zijn al zoveel preken over gehouden dat ik er vandaag niet op in ga zoomen. Het enige wat Jezus zegt is, breng wat je hebt, te midden van de omstandigheden. Hij zegt niet, joh, heb een beetje geloof en doe een wonder. Hij zegt, breng wat je hebt. En onder zijn helende aanwezigheid ontstaat een wonder van vermenigvuldiging waar hij hun in betrekt. Want als hij het brood gebroken heeft, geeft hij het aan hun en hun breken ook. En dan ontstaat wat Dan Pinocchio brood noemt, hè, dat steeds weer aangroeit. En ze kunnen iedereen te eten geven. En met de vissen gebeurt hetzelfde. Zijn aanwezigheid in een situatie waar alles wat hun hadden niet toereikend was. En een megawonder ontstaat. 5000 mannen, de vrouwen en kinderen niet meegerekend, krijgen te eten. En er zijn 12 manden over, 1 mand per discipel. Om te laten zien dat de overvloed van God niet stopt, maar er ook voor hun is. In datgene wat hun nog te wachten staat. Weet je, vandaag gaat over zijn aanwezigheid najagen in tijden van verdriet, tegenslag, rouw. Of momenten waarop dat op een of andere manier ons hoofd hier niet naar staat. Boosheid. Teleurstelling die ons erop gebracht heeft om te zeggen dit nooit meer. Het idee dat we altijd tekort schieten. 5000, ik heb niks. Ach, ik heb wel iets. Maar dat doet er niet toe wat ik heb. En hoor je waar die naartoe gaat? Uiteraard zoeken we zijn aanwezigheid in dat soort momenten voor troost en voor heelheid. En om nieuwe energie te ontvangen. Maar vandaag wil ik het met je hebben over zijn aanwezigheid. Zoeken in die momenten voor en door jou heen. Kijk, al had Jezus nou alleen uitgereikt naar de scharen en die wonderbaarlijke spijziging had een paar maanden later plaatsgevonden, dan zat de dynamiek van hij betrekt hun erin daar niet. Maar vaak, weet je, en daar zijn wij goed in Pinksteren helemaal, maar sowieso in de Westerse kerk, om dingen los te knippen. Maar als je ze in volgorde zet, en je ziet dat zo'n wonderbaarlijke spijziging klem achter die executie aan zit, krijgt hij een iets andere dynamiek, vind je niet? En op dit moment hebben ze niet zoveel te geven. Sterker nog, ze hebben waarschijnlijk getwijfeld aan, wil je uit dit hart wel iets ontvangen? Ik heb ooit op dit podium gestaan en als je lang genoeg in deze kerk komt, weet je het. Dat ik zei van jongens, met alle respect, ik heb jullie beloofd, als God niet spreekt, doe ik het ook niet. Daar is die wekelijks trouw in, daar verbaas ik me nog steeds over. En hij zal deze week ongetwijfeld gesproken hebben, maar ik heb zo verschrikkelijk de pest in gehad deze week. En ik zat in een heel lelijk conflict, dat je uit dit hart geen preek wil. En die week hebben we aanbeden, gebeden, koffie gedronken en dat was het. Ik ken deze plek. De plek waar je denkt dat alles wat jij te bieden hebt tekort schiet. De plek dat je denkt, maar nu ben ik absoluut niet in de gelegenheid om ook maar iets koninkrijkswaardigs voor te brengen. En de boodschap van vandaag is, wil je op die plek mijn aanwezigheid najagen? Ja, voor jezelf, voor troost en voor een stuk herstel. Maar ook in de wetenschap dat mijn aanwezigheid door jou heen op die plaats, onder die omstandigheden, mensen voedt. Mensen tot heelheid brengt. Juist op de plaatsen van gebrokenheid. Juist op de plaatsen waar jij het even niet kan. Juist op de plaatsen waar jouw hoofd er even niet naar staat. Waar je zegt, ik heb zoveel genoeg aan mezelf. En nogmaals, dat mag er zijn. En als je hoort vandaag van, op dat moment moet je jezelf maar even aan de kant zetten op de pedalen, dat is niet wat ik zeg. Op dat moment zei Heer, ik heb niet zoveel, maar wat ik heb, geef ik aan u. En onder uw leiding wil ik er iets mee doen wat levensveranderend is. Onder uw genade bid ik dat het een wonder teweeg brengt, maar ik heb op het moment even niet zoveel te bieden. En zegt hij, wat je hebt, breng dat bij me. En ik verbind mijn zegen daaraan. En weet je, andere teksten die hierover gaan, daar zijn wij prat op. En die citeren we. Daar maken we liederen over. Colossenzen 2, Paulus is aan het woord. Wat mezelf betreft, zal ik me slechts op mijn zwakheid laten voorstaan. Paulus? Even wachten, dit was toch de mannetjesputter van het Nieuwe Testament. Paulus zegt, jongens, als er één ding is waarof dat ik op prat ga, is het op mijn zwakheid. Zelfs al zou ik hoog van mezelf op willen geven, dan nog zou ik geen dwaas zijn. Want ik zou de waarheid spreken. Zie je wel, hij is wel een mannetjesputter. Maar ik zie er vanaf. Want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. En niet op grond van uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Het stuk hiervoor gaat het over dat hij is opgetrokken en de openbaring heeft gehad. En al die dingen nog meer. Zegt hij, jongens, tuurlijk zou ik daar prat op kunnen gaan. Hè? Tot u spreekt de apostel Paulus, die een bijzondere openbaring heeft. Wilt u allemaal uw notitieboekjes pakken? En hij zegt, jongens, daar wil ik me niet op voor laten staan. Ik wil juist in mijn zwakheid bij jullie komen. Want daar ligt de kracht. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Over deze doorn is al zoveel gespeculeerd. Daar gaan we niet naartoe vandaag. Ik word gekweld door een engel van Satan. Dat is iets anders dan een ongemakje. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Weet je, hier jongens, hier moet ik echt naar de MBG. Want hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want kracht, kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. En hier verliezen we in MBV een heel belangrijk detail. Jongens, in zwakheid openbaart kracht zich ten volle. Want dan is die namelijk niet op enige manier te herleiden naar mijn kunnen. Naar mijn capaciteiten. Naar mijn skills. Naar mijn karakter. Je moet wel... Snap je wat ik bedoel? Kracht wordt ten volle zichtbaar in zwakheid. Want dat is namelijk waar ik zeg, Heer, ik heb niets. Maar wat ik heb, geef ik aan u. En dan zegt Paulus... U hebt gezegd, mijn genade is genoeg, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik me liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In belediging, in nood, in vervolging en in ellende. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. Wat Paulus zegt is dit. Als dit soort situaties me overkomen... zoek ik naar zijn aanwezigheid in die situaties. En ik weet dat die aanwezigheid krachtiger zichtbaar wordt dan ooit, want daar staat niets van mijn eigen kunnen in de weg. En dat maakt dat er zelfs een schoonheid zit aan deze situaties. Ik ken geschiedenissen van mensen, misschien ga je er zo meteen nog wel meer van horen, waarin mensen zeggen, ik zou er nooit meer naartoe terug willen, maar ik had het ook niet willen missen. Want. En naar want komt zo'n kracht door zwakheid. Openbaring. Vandaag gaat over zijn aanwezigheid najagen. In de situaties waarin het onszelf te veel wordt. In de situaties waar boosheid ons gebracht heeft op de plek van dit nooit meer. Overigens hoeft die niet actueel te zijn. Hè? Dat is de plek waar mensen heel lang kunnen verblijven. Ik kan daar heel lang verblijven. Ooit gebeurt er iets en er is boosheid in mijn hart gekomen. En ik heb de boosheid niet verwerkt met hem. Een boosheid die je niet verwerkt, kristalliseert uit tot wrok. En wrok wordt bitterheid. En bitterheid kan heel lang mee. Zelfs een mensenleven. Ik ken mensen die met bitterheid van 30, 40, 50, 60, 70 jaar terug begraven worden. En op die plek wil ik nooit komen, want... By the way, ik heb daar niks te geven, want... Het gaat over die plek. Het gaat ook over de plek van waar je verdriet hebt. Over passies, werd vanmorgen genoemd, die nooit uitgekomen zijn. Verlangens die er niet waren. Het gaat over de plaats van teleurstelling, waar dingen misgingen. Misschien wel vrij recent. Over de plaats waar je dingen een kant op ziet bewegen die je niet voor ogen had. En al die dingen bij elkaar. Voor je het weet zeggen we hier, nou nee, ik heb geen rouw in mijn leven op dit moment. Het gaat niet over. Het gaat over de plekken die het leven op je bord slingert. Waar je zegt, hier even niet. En sommige van die plekken kan je best lang een poosje parkeren. Ik geloof dat de Heer zegt, mag ik ze vandaag aanraken? In een dynamiek waarin ik je vraag of dat je mijn aanwezigheid op die plaats wil najagen. Wil zoeken, centraal wil zetten. Voor het eerst of opnieuw. Want in jouw zwakheid wordt mijn kracht openbaar. Voor ik de laatste dia laat zien, ga ik je iets zeggen wat waarschijnlijk ten overvloed is. God creëert nooit chaos in ons leven. God is nooit de bron van ziekte in ons leven. Er staat nergens in het scheppingsverhaal en God creëerde ziekte en hij zag dat het goed was. Ik ben perfect geschapen in de afwezigheid van iedere imperfectie. In de afwezigheid van alles wat knaagt aan mijn goddelijkheid. Want ik ben naar zijn beeld geschapen en door zijn adem tot stand gekomen. Dat is wie ik ben. Al het andere vindt zijn oorsprong bij het mormel wat dit zo nodig moest verzieken en zijn naam is Satan. Dat betekent dat iedere vorm van verval, ziekte, ellende, daar zijn oorsprong vindt. En zeker in de fase waarin wij leven in het Nieuwe Testament. Jacobus zegt, laat niemand van jullie denken dat hij door God verzocht wordt. Want God is niet de verzoeker. Onze worsteling is vaak, maar waarom staat hij het dan toe? Als hij almachtig is. Hij is almachtig. En hij heeft voorzien in een oplossing. En wat hij toestaat is dat hij in het hier en nu soms niet zichtbaar wordt. Maar de uitkomst staat vast. En 10 preken even in 1 zin. De reden dat hij nu niet ingrijpt heeft te maken met het feit dat hij wacht totdat de volheid van de mensen die voor hem kiezen vol zal zijn. En tot die tijd zitten we in een tijd tussen de tijden waarin het al wel vaststaat, maar nog niet iedere dag zichtbaar is. En wat ooit volledig zal zijn als hij zijn voeten terug op deze aarde zet, is nu al weggelegd voor de eeuwigheid. En in die tussentijd brengen jij en ik offers voor de volheid van het heilsplan van God. Flauw idee hoe ik hier kom. Maar voor ik dit dia laat zien, wil ik dat je hoort dat God nooit de bron is. En toch is hij soms degene die deze momenten gebruikt. God kan de momenten gebruiken die voor jou zo pijnvol zijn. Die voor jou zo verschrikkelijk overweldigend zijn. Die voor jou zo, noem maar op. Ergens in deze serie, het is al een paar weken geleden, sprak ik Tilly. Kom maar naar voren, Til. En Tilly deelde dat ze bezig was met... Ergens is het goed om mijn getuigenis te delen. En ik heb gevraagd, Til, wil je hem nog heel even opzouten? Niet opzouten van wegwezen, maar opzouten als in even goed bewaren. Want ik denk dat naar het einde van de serie toe... Precies, dat klopt. Dat is wat opzouten betekent. Ik zei, want ik denk dat naarmate de serie gaat vorderen, dit een hele logische plek gaat krijgen. En Tilly, wil jij vandaag met ons delen datgene wat de Heer op je hart gelegd hebt? Om te delen.
Weet je hoe lastig het is om in een dienst te denken dat je iets van God mag doorgeven over jezelf, wat helemaal niet leuk is, of waar je van denkt van, nou oké, ik loop even naar Martin, ik zeg het in ieder geval, ik heb er ook bij gezegd, hoeft niet gelijk, maar mag ook straks of morgen of volgende week. En dan wordt het 2 weken later en dan kan je er dus over nadenken en dan is dat hele, wat op dat moment belangrijk was, dat verdwijnt weer. Volgende preek verandert het weer. Ik zeg, nou hier, ik weet het niet meer, maar... Dus het is in mijn hoofd een heel verhaal. En ik heb vanmorgen tegen God gezegd... Heer, wilt u alsjeblieft de woorden laten doorkomen die het allerbelangrijkst zijn en de rest gewoon niet? Want het gaat, u weet allemaal dat ik 3 jaar geleden begon aan een traject van een nek die op breken stond. Naar het ziekenhuis om daar een flinke operatie bouwwerkzaamheden aan te laten verrichten. Ik ging daar vol vertrouwen naartoe. 1 operatie, alles zou vastkomen te zitten en het gevaar zou geweken zijn. We hebben daar God voor gezocht. De rank was 24 uur open om gebed te kunnen laten opstijgen, dat het allemaal tot eer van God zou worden. En dat we door konden met ons leven, dat was eigenlijk ons uitgangspunt. Het was risicovol, het was 11 uur opereren. Het was een stallage van hier tot ver. En nou, dat is gelukt, dachten we. Maar mijn hoofd stond alleen niet goed en ik liep 3 maanden achter mijn hoofd aan. Het was heel zwaar. Dat was niet leuk. Dus als je dan over de preek van Johannes van... ben je wel eens geweest op een plek waar je niet wil wezen? Nou, dat voelde voor mij als verbouwd, gehandicapt. Een soort afgeschreven gevoel eigenlijk wel. Ik ben toen... niet boos geweest, wel heel verdrietig. En in april, dus vrij recent daarna, hebben ze gezegd, dan gaan we herstellen. Maar dat herstel, dat liep niet goed. En we hadden er wel vertrouwen in dat het goed zou komen, want ze waren daar gespecialiseerd. En dan ging ik weer dat ziekenhuis in en het werd weer een operatie van rond 10 uur... waarin ze na 3 uurtjes naar Kees toe belden tijdens de operatie. Het lukt niet. Ze zijn meer vergroeid als dat we leuk vinden, om de goede houding weer terug te krijgen in het hoofd. Dus Kees was een beetje ontdaan van ja, en nu? Nou, hij zegt, we kunnen 2 dingen doen. We kunnen het of wat eruit halen, zodat we, dat ik wat harder moest werken daarna, om weer een goede houding te krijgen. Of ze moesten meer vast gaan zetten naar onderen. Nou, Kees heb gezegd van als het uw vrouw was, dan doen we het eerste. Dus ook door die tweede operatie kwam ik gelukkig weer bij. Het was zwaarder als de eerste, omdat er gekozen was om het materiaal uit te halen. Dus ik moest behoorlijk wat revalideren en zeilen bijzetten. Terwijl ik eigenlijk, achteraf gezien, werd ik steeds zieker. Dat was april. En ondertussen gaan de dagen waarin je God zoekt, gaan door. Maar als je lichamelijk steeds zwakker wordt en pijn hebt, niet wil wezen op dat plekje pijn waar ik nou weer aan terugloop te denken, dan blijft God dezelfde. Alleen ik vond het steeds moeilijker om het doel hiervan te zien. Ik had mijn hele leven al pijn van reuma. En dan straks niet meer kunnen bewegen. Omdat het allemaal een beetje raar zit daar. En tuurlijk, ik was blij en dankbaar dat ik nog leefde. Want als ik mijn nek gebroken had, dan had ik hier ook niet meer gestaan. Dus die tweede periode was best wel een beetje vraagteken en moeizaam. Het was natuurlijk ook een tweede periode dat je weer opnieuw dat traject door moet. Van op je benen komen te staan, proberen een straatje uit te lopen. Elke dag 1 stapje verder. Proberen positief te blijven, proberen dat. Maar toen, van april tot september, ging de wond niet dicht. Mijn rug was een waterbed. Er werden pompen opgezet om het weg te krijgen. Kees die werd nummer 1 plakker van pleisters en steriel behandelen. Werd niet geslapen, amper geslapen. Het was een keiharde strijd. Gelukkig heel veel mooie mensen om ons heen die bemoedigden en voor ons baden. Maar eigenlijk kon ik niet zoveel mensen om me heen velen. Omdat je was aan het knokken. Moest je dat nou delen als christen? Nee, want je wil dankbaar en blij zijn. En dat was ik niet. Ik probeerde het wel, maar ik geloof niet dat ik dat uitgestraald heb.
Echt wel?
Ja, een beetje. Maar ik was natuurlijk in die jaren daarvoor mijn werk al kwijt. Een beetje herpakken en dan heb je wel weer nieuwe doelen. Maar die raak je dan ook weer kwijt, want dat gaat dan ook niet meer. En toen in die zomer hebben we heel veel gelopen, geprobeerd te lopen. Overleven eigenlijk. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan. Omdat mijn fysiotherapeut zei, Til, ik kan je niet meer behandelen. Ik weet niet hoe het zit daar in je rug. Maar je moet terug naar het ziekenhuis. Want dit is niet oké. Zo kan je niet beter worden. Met een wond op je rug. De zomer door. Proberen daar geen bacterie bij te krijgen. In september weer terug. Ze zouden het gaan fixen. Het moest gewoon dicht. Zuurstoftherapie in Rijswijk. Elke dag 2 uur in een zuurstoftank. Met 20 andere mensen met een masker op. Ging hem niet worden. Dat was alleen maar je eigen ziek voelen. Niet meer eten. Niet meer gewoon overleven. En ik weet nog dat ik wel elke zondag hier zat, achterin op een tuinstoel. En dat ik alleen maar aan het vechten was. Hoe moet ik mijn hoofd houden? Hoe moet ik... Ik wil wel staan zingen, maar nee, ik kon niet zingen, want dat ging niet. Nou, dat. En dan was ik in september in het ziekenhuis. En eigenlijk de chaos van de artsen, die de een zei dat, de andere wilde dat proberen. Maar, en toen kwam er dus een operatie weer van ongeveer zoveel uur. En die mislukte. Ze hadden alles opengemaakt en wat er wel uitkwam was dat de oppervlakkige kweek en de diepe kweek bacteriën lieten zien. Dus al het ijzer moest eruit, al het titanium werd weer verwijderd, alle gaten werden gesloten en ik kreeg een potje op mijn nachtkastje met allemaal schroefjes. Weg. Ze dachten, laten we het dan aan de voorkant openmaken, dan doen we hier een plaat en dan zit het in ieder geval stevig. Tussenwervelschijven er nieuw ingekregen van donorbot. Allemaal mooie technieken. Dankbaar ervoor ook dat het bestaat met knappe koppen van 3 teams artsen die alle 3 3 uur operatie op zich namen. En Til die daar lag, Kees die thuis zat. En dan 's middags werd gebeld dat hij kon komen. En dan maar afwachten. Hoe gaan we dit traject in? Voor mij is God altijd nummer 1 geweest. Ik ben bekeerd toen ik 17 was. En mijn leven kan niet zonder Jezus. Jezus is voor mij nummer 1 in alles. In mijn denken, in mijn verhalen. Maar daar in september was het... liggen op mijn bed, aan draadjes vast, kon er niet uit. Ik mocht me eigenlijk niet bewegen. Mensen om je bed die je bemoedigen. Verpleging die je op willen waarderen. Maar het mislukte weer. En dan kom je op een moment dat je denkt... Oké, ik kan niet naar huis dus, want het is mislukt... Mijn rug bleef lekken. Ik viel af. Ik was behoorlijk ziek. Ik dacht zelf dat ik er wel doorkwam, maar bleek achteraf dat dat niet vanzelf zou gaan. We hebben ons uitgestrekt naar de Heer, elke dag opnieuw. Maar op een gegeven moment waren de woorden op. Wat moet je zeggen op het moment dat je daar ligt en de artsen het niet weten? Toch is er op dat moment, voor de 4e operatie, is er bij mij iets gebeurd. Ik weet dat ik na alle operaties toen thuis kwam, ben ik als eerste naar Riek gegaan. We hebben gesproken over deze hele periode en we hebben de EMDR en brainspotting is ingezet. Ik ben daar een aantal weken. Dat was het eerste waar wij... aan gingen werken. Maar misschien was het nog wel heel vers toen. En ik ben op dit moment in het revalidatietraject, want ik ben er nog niet, maar opnieuw begonnen met alle logo's die er bestaan, alle peuten die er bestaan bij elkaar, en gestart met ergo en psycholoog. Ik zit nu in het traject van de PTTS. En alles moet weer opnieuw herleefd worden, boven tafel gehaald worden. En op het moment dat ik 2 weken geleden moest duiken in... kijk naar jezelf, zoals je daar lag op het rotste moment. Dat wilde ik niet, maar het moest. En wat denk je dan? Ik zeg, wat voor woorden komen er bij je op? Woorden als afgedankt, gehandicapt... er niet meer toe doen, waardeloos, dat soort woorden. Oké, hou even vast, dat parkeren we hier. De therapie wordt gestart en aan het einde van 1,5 uur lichtjes volgen en denken, praten, parkeren en weer ophalen. En nou, ik weet niet hoe het werkt, maar het schijnt heel goed te werken. komt er een moment dat zij vraagt aan mij... Wat gebeurde er net toen je... Ik zeg, ja, ik zie mezelf liggen. Ik zeg... Veranderd. Niet meer zoals ik daarnet dacht, waardeloos. Hoe komt dat, zegt ze. Ik zeg, ja, ik weet dat ik op een moment daar lag. En ik ben enorme hoofdpijn gaan krijgen. Geen gewone hoofdpijn, maar echt... Ik kon niet meer. Ik heb gegild daar. Opeens. Van het ene in het andere moment. Het bleek dat mijn hersenvocht, dus mijn hersenvlies was geraakt... tijdens die derde operatie. En dat lekte dus met het vocht van de niet herstelde wond... lekte dat mee. Dus ze hadden dat in het begin niet in de gaten. Dus dan komen je hersenen droog te staan... en dat moet je niet te lang hebben. Ik had het idee dat ik het niet zou trekken. En ik denk dat het moment wat je dan ingaat... Ik heb Kees gebeld in mijn wanhoop. Die kreeg een hysterische vrouw aan de telefoon, dacht hij. En die heeft eerst gezegd... Til, eerst je ademhaling. Eerst even rustig worden. En die heeft met mij heel lang bezig geweest... totdat ik een beetje rustig werd. Hij heeft met mij gebeden. Hij heeft alles bestraft wat daar op dat moment niet hoorde te zijn. Ik heb van Martin geleerd dat je dan mag zeggen optieven. Dat heeft Kees toen ook gezegd van... Dat moment is van ons. Dat moment is om te herstellen, om verder te komen. En we hebben de duisternis bestraft. We hebben opnieuw gezegd tegen de Heer... dat we ervoor willen gaan. En dat we opnieuw hem uitnodigen in het zwartste stukje van je... Kees en Vlaardingen, ik in Leiden. En toch is daar iets veranderd... En die psycholoog die zei een paar weken geleden, wat zag je toen? Ik zeg, nou, ik lag daar in bed niet meer als een waardeloos afgedankt iemand. Maar ik had een kroontje op mijn hoofd. Want Kees zei, Til, je hoeft niks vast te houden, je hoeft niks te bedenken. Hij zegt, maar je bent een koningskind en verandert niemand wat aan. En ik zag mezelf dus liggen met dat kroontje. Dus ik ga tegen haar vertellen... Ja, zeg, dan moet ik even uitleggen hoor. Ik zeg, we zijn christen. En ja, dit gebruik je als je iemand wil bemoedigen. Als je, dus ik ging helemaal in een andere rol. En ik ga haar vertellen hoe dat dan in mijn leven werkt. En nou ja, we gaan verder. En dan zegt ze, nou, na 2 uur... dan ben je dood op hoor. Maar ik mocht naar huis. Ze zegt, volgende keer gaan we... het volgende trauma-stukje van je behandelen. Ik ben benieuwd hoe jij daar dan mee omgaat. Dus zij was benieuwd hoe ik daar dan mee omga. Nou, oké, leuk, dat komt nog. Maar we waren natuurlijk voor de 4e operatie. En ja, ik ga het kort houden, want die mislukte ook. Die ging ook niet goed. En toen hebben ze mij op een andere kamer gelegd. Een eenpersoonskamer. En eigenlijk kreeg ik... dus ook een klein beetje de luxe van een koningskind. Eigen kamer, eigen personeel. Eten had ik nog geen trek in, maar... En er kwam nog een dokter bij die heel speciaal dan ging vertellen... hoe die mijn rug nog verder ging verbouwen... om spieren te kunnen splitsen, om te leggen... en een constructie zou verzinnen... waardoor het dan wel een keer zou lukken. Oktober 22. Ja, hè? Laatste operatie, 5e. Duurde... 11 uur. Ik heb me nog nooit zo zwak gevoeld en zo. Maar de operatie was geslaagd. Oké. Toen moest ik dus met een hele nek die zo dik is en zo vaststaat, moest ik dus 24 uur op mijn buik blijven liggen. Want het moest daar helen en er mocht niet bewogen worden. Het hersenvochtlek moest helen. 24 uur op je buik. Nou, ik zeg tegen hun, daar gaan we voor. 24 uur, dat moet lukken. Maar het werd elke dag een verlenging van 24 uur. Dus het heeft een paar dagen geduurd. Ik was doorgelegen aan de voorkant. Hoe krijg je het voor elkaar? Maar toen waren we er een beetje. En als je nou op een plek wil zijn waar je nooit wil wezen en toch ben... Nou, volgens mij kan je er maar het beste van maken... Ik werd op een gegeven moment heb ik mijn muziek aangezet 's nachts. Want ik kon niks zien. Ik lag met mijn hoofd in een soort stutmechanisme. En rietjes om te drinken, lepels om... Nou ja, heel vervelend. Maar je denkertje gaat heel erg actief worden. Hoe moeten we dit doen? Hoe moeten we dat doen? En toen heb ik gezegd, heer, u weet het allemaal. Wat kan ik nou het beste doen? En ik weet nog heel goed, het eerste moment dat ik eruit ben gegaan, uit mocht met hulpmiddelen, ben ik wel eventjes oud gegaan. Maar goed, even later zat ik op mijn stoel. En toen hebben ze me even gelaten, want later zou Kees komen en fijn, konden we praten. En toen ben ik op dat moment, ik mocht niet naar beneden kijken, mag ik eigenlijk nu nog niet, maar ben ik met een pen en een papier gaan schrijven wat me bezig hield. En het gekke is, ik heb het niet bedacht, maar het gebeurde gewoon. Ik ben dankbaarheid op gaan schrijven. Allemaal woorden waar ik op dat moment dankbaar voor was. Dankbaar voor de artsen, dankbaar voor... Nou, je kan het niet opnoemen, maar toen op een gegeven moment moest ik dus weer terug mijn bed in. En toen kwam de verpleegster die zegt, wat ben je nou toch aan het doen? Ik zei, ja, een beetje aan het schrijven, een beetje van me afschrijven. Toen zegt ze, maar heb je zoveel te schrijven dan? Ik zei, ja. Ik zeg, dingen waar ik dankbaar voor ben. Volgende verpleegster in tranen. Hoe kan dat? Ze zegt, je kan toch niet dankbaar zijn? Jawel, ik zeg, er zijn altijd dingen waar je dankbaar voor kan zijn. Ze wilde meekijken. En nou, die is nog wel een aantal keer terug geweest 's avonds. En ze zegt, ja, ik kom eigenlijk terug voor jou. Want de muziek, die vind ik heel fijn. Waar kan ik dat vinden? Aanbiddingsmuziek. Oh. Alleen maar aanbiddingsmuziek. Gewoon mijn eigen lijst. Ja. En die eindigt nooit. Dus dat was echt een sfeertje daar. Echt.
Ik weet het.
Kijk, ik telde niet mee. Tenminste, voor mijn gevoel niet. Maar de Heer lifte me gewoon op. En op het moment dat ik dus bij het tweede punt was bij de psycholoog nu, bij de traject, vroeg ze me voor de tweede keer, maar wat zie je nu? En toen zeg ik, ik zie de woorden op de kaarten die gestuurd waren, de ballonnen die er hingen, die ik dus niet kon zien. De tijd dat ik op mijn buik had gelegen en de tijd dat ik weer op mijn rug lag, ze waren daar. Ik zeg maar, ik kan ze lezen, ik kan ze letterlijk alle teksten van koningskinderen, zal ik maar zeggen. En ik zeg, daar word ik blij van, ik zeg, daar word ik dankbaar van. Ik zeg, dat waren dus de gebeden waardoor ik in die 10 maanden, want van 1 tot 5 hebben 10 maanden geduurd. En dan begint het pas, want dan mag je naar huis en dan moet je gaan knokken. Maar ik ben er in vertrouwen heen gegaan en ik ben er dankbaar uitgekomen. Terwijl ik het dan nog niet heb over dat het pijn doet en dat het nog steeds hard werken is en dat het waarschijnlijk niet pijnvrij zal zijn. Maakt niet uit. We gaan door en ik vind het, ja, maak van je woestijnperiode een feestje. Eigenlijk heb ik op een gegeven moment gezegd in een gesprek, en ik schrok er zelf van, ik zeg, ik had het niet willen missen. Ja. En dat is raar. Ik bedoel, wie wilde nou een ziekenhuisperiode niet missen? Maar als ik weet wat ik nu weet...
Hoeveel mensen hebben er in die tijd, toen jij zegt, ik zag het niet, het wel gezien?
Weet ik niet. Dat soort dingen ga ik niet vragen.
Als verpleegsters zeggen, ik kom terug voor jou en voor de muziek die je draagt.
Mm-hmm.
Dat zegt toch iets, of niet?
Mm-hmm. Maar het was voor mij was het een noodzaak dat ik ergens door mijn gedachten kon veranderen. Want het was een verlangen, maar als je daar niks aan doet, dan gebeurt er denk ik niet veel. Nee. Op het moment dat je de stap zet om het anders te willen als alleen maar liggen, de minuten tellen, de secondes, minuten, de dagen en de maanden dan. En dan ga je naar huis en dan zegt zo'n specialist, voor elke operatie moet je 1 jaar uittrekken. En dan denk je, ja, die is gek. Komt er wel. Maar we zitten nu in het 4e jaar. En ik ben nu in die revalidatie alleen maar heel... Ik stap er graag naartoe. En alles wat ze me aanbieden is zeg, kom maar op, leuk. Als ik er beter van word, als het me meer brengt, dan...
Wat ik van de zijlijn gezien heb, Til, is twee mensen, jij die het ondergaat en Kees die er als heel dicht naast staat.
Ik denk dat Kees het nog zwaarder heeft gehad als ik.
Dat weet ik niet, maar in ieder geval zit je er samen in. Die zich vastklampen aan zijn aanwezigheid. En dat is zichtbaar voor de mensen om je heen. Ik, in die tijd, zoekende van wat kan Til wel en niet aan, waren Marjan en ik wel eens tussen operaties door bij jullie thuis. En als we weggingen, zeiden we altijd, we komen er bemoedigd vandaan. Soms met heel veel zorg over wat we zagen. Ik weet nog de eerste keer toen je hoofd in die stand stond. En dan, oh jongens. En ik moet je eerlijk zeggen, en daar hebben Til en ik het ook wel eens over gehad. Ik heb heel veel vragen naar de Heer gehad over dit proces. En heel veel vragen. En dan ben je dan ook maar degene die ernaast staat. Ik heb geen dagen op mijn buik hoeven liggen en dorietjes hoeven drinken. Weet je? Dat is haar proces. Maar te midden van dit alles, door playlist, door wat je gedeeld hebt, door wat mensen gezien hebben, is de aanwezigheid van de Heer daar geweest. Het was wel een sfeertje hoor, zei je. Ik weet nog wat voor sfeertje het was. Dat sfeertje was er door zijn aanwezigheid. En zijn aanwezigheid waar jij je op een moment aan vastklampt, dat je zegt, ik had niks meer te geven. Ja. Weet je, dit is het moment van, ik heb hier zelf niet zoveel meer in te brengen. Niet van, goh, laat ik nou eens stoer doen en door de pijn heen getuigen of wat dan ook. Daar is niks meer wat of dat je zelf te bieden had. Heer, ik heb niks. En dan zegt hij, wil je je niks aan mij geven? Dat heb ik je zien doen. En ik heb gezien hoe het vrucht droeg. Ik heb gezien hoe het mensen tot tranen toe bewoog. Ik heb gezien hoe het mensen terugbrengt op de plaats van, ook al heb ik geen dienst meer, kom ik toch nog even bij jouw bed, want... Mm-hmm. En daar gebeurt iets. Ja. En dat is niet het stoeren van Tilly. Want er was in die tijd geen plek voor, daar had je de puf niet voor. Ja. Weet je wel, het is een powerwife hoor, echt, kan ik je vertellen. Ik maak geen grap, echt. Maar er was op dat moment geen graintje kracht meer voor.
Nee, maar ik weet nog dat ik hier voor het eerst in de samenkomst kwam. Een paar keer eerder geweest, maar toen we besloten hier te blijven, heb jij gevraagd van, vertel eens iets over jezelf. Nou, dan komt dat stukje reuma naar boven. En toen heb ik gezegd, ik ben niet Tilly die reuma heeft, maar ik ben Tilly die een kind van God. Ik ben Tilly. Want al die jaren, iedereen wil voor je bidden. Iedereen wil dat het klaar is, dat het over is. Tuurlijk, wil ik ook. En God kan genezen, dus 1 en 1 is 2. Niet dus. De ene keer geneest God wel, de andere keer duurt het wat langer. Dus ik moet nog even wachten. Maar ondertussen, ik heb al eens gezegd, als ik nu niks doe, dan zit er eentje heel hard te lachen van, oh, uitgeschakeld. Maar dat is niet zo.
Amen.
En ja, helaas kwam dit voor mij voorbij. Maar ja, jouw preken hebben me getriggerd van ja, de woestijn waar Johannes ingaat en daar zo lang moet lopen. Ik denk dat hij het contact met Jezus, de mooiste leerschool, heeft gehad. En hij komt er sterk uit. Toen dacht ik, ja, als dit dan voor mij 5 jaar woestijn zou zijn, dan ben ik dus nu sterker aan het worden.
Amen. Zullen we die vrouw een applaus geven? Weet je, op de donkerste plek van het leven kunnen zijn, en wat Tilly omschrijft is absoluut een van de donkerste plekken. En zeggen, Heer, ik klamp me vast aan uw aanwezigheid, maak zijn aanwezigheid zichtbaar voor alles en iedereen in de omgeving. Dat is geen taak, niet zo van nu moet je. Dat is iets wat je doet op basis van wie je bent en van wie hij is. En de vragen, weet je, ik heb hem al eens vaker geciteerd. Iemand zei jaren geleden tegen me in een uitzichtloze situatie van gezondheid, in de afwezigheid van antwoorden is zijn aanwezigheid het antwoord. En ik denk dat dat een hele ingewikkelde plaats is, maar wel een plaats waar we ons naar uit mogen strekken. Misschien zit je helemaal niet in zo'n lichamelijke plek. Weet je, Tilly deelt dit en dit is heel, heel, heel ingrijpend. Wat ik je uit wil dagen is zeggen, joh, de plaats waar ik ben, en of dat die nou van deze omvang is of van een andere, waar ik zeg, hier heb ik niks te bieden. Dit is de plek waar ik eigenlijk niet zijn wil. Dit is de plek die ik al 30 jaar koester, omdat er toen ooit iets misging. Dit is de plek die gisteren is ontstaan en alles wat ertussen zit. Ik wil je uitdagen om op die plaats te zeggen, Heer, ik jaag uw aanwezigheid na. Op de plaats waar je denkt dat jij niks te geven hebt. Waar die zegt van weer wat je hebt gegeven. Hé, maar doet er niet toe. 2 5 broden, 2 vissen. Maar moet je me dat geven? We gaan deze dienst afsluiten met een tijd van aanbidding. En mijn hoop en mijn verlangen is in het verhaal wat we eerder gezegd hebben van... we willen heel graag niet alleen erover praten, maar het ook beleven... dat de tijd van aanbidding een dialoog tussen jou en je God wordt. Zeg, Heer, ook al zie ik het niet, ik weet dat u werkt. Ook al ervaar ik het niet, ik weet dat u trouw bent. Heer, hoe ik me ook voel, ik strek me uit naar uw aanwezigheid. En dat kan gaan over actuele dingen, maar het kan gaan over dingen waar je de deur al 30 jaar geleden dichtgegooid hebt. En zeg, Heer, ik strek me opnieuw uit naar deze plek, omdat ik wil dat uw aanwezigheid deze plek gaat veranderen. En ik wil je daartoe aanmoedigen. Er is nog één ding wat ik er aan toe ga voegen. Soms heb je anderen nodig die dit voor je doen. Als Mozes zijn armen te moe worden om de overwinning in de strijd te laten bestaan, komen daar Aaron en Hur, die zijn handen voor hem omhoog heffen. Soms zit je zelf op deze plek, soms zit je voor anderen op deze plek. En ik wil je vragen die twee hand in hand te laten gaan. Als je mensen in jouw omgeving hebt waarvan je zegt, daar moet ik op dit moment gewoon de handen voor omhoog houden. Zeg, Heer, ik kom tot u. En ik bid voor deze persoon en ik weet dat ze het niet zien. Maar ondanks dat bent u aan het werk en ik bid dat het baan breekt en dat ze het zullen gaan zien. Heer, ik kom tot u voor deze persoon en de situatie lijkt uitzichtloos, maar... En laat die twee alsjeblieft hand in hand gaan. Voor jezelf en voor degene die God in je omgeving gegeven hebt. Waar of dat jij zijn aanwezigheid voor zoeken mag en vinden zal.